Dit is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. Nou, vandaag gaan we met jullie hebben over plantfamilies. En dat is een term die ik tot niet heel lang terug eigenlijk nog helemaal niet kende. Martijn weet er al veel meer van. Dat is altijd fantastisch, die man. Die weet zoveel van planten.
Dat valt wel tegen, hoor.
Ja. Oh jee.
We leggen de lat weer hoog.
Ja,
de lat mag weer omhoog.
Goed begin. Maar we hebben ons wel wat in verdiept. En het is wel heel belangrijk om jullie daar even mee te nemen. Want dit doet heel veel voor je systeem. En wat voor systeem je ook hebt. Hè, dus het zorgt er echt voor dat je diversiteit mega omhoog gaat. En dat daarmee ook het bodemleven en alles wat erbij komt kijken echt een boost krijgt. En dus daar gaan we het vandaag met jullie over hebben. Plantfamilies.
Ja, diversiteit eigenlijk. En dat is altijd een mooi onderwerp.
Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja, en het belangrijkste is zo'n beetje waar we voor werken hier, zeg maar. Zoveel mogelijk diversiteit.
En waar we maar op blijven hameren. Continu.
Echt waar? Hamer jij daarop?
Nou, niet alleen ik, volgens mij. Oh.
Maar goed, dus ik geef de vloer toch even aan Martijn. Want jij hebt er ook wat in voorbereid. En dan
ik mag er iets over vertellen.
De mensen er een beetje mee
nemen.
Ja,
dat is goed. Ja, nou, laten we beginnen bij het begin. Wat is eigenlijk een plantfamilie? En ik betrap mezelf ook op dat ik zelf die termen ook heel regelmatig door elkaar haal. In cursussen en als ik met mensen in gesprek ben. Dus misschien is het goed om een soort ui af te pellen van waar hebben we het eigenlijk over? Nou, om een heel bekend voorbeeld te geven bij de meerjarige fruitbomen. Die naam zal vaker vallen. Heb je de Rosacea-familie. Dus dat is een groep die allemaal tot dezelfde familie hoort. Ga je dan één stapje verder, dan heb je binnen die familie geslachten. En een geslacht bij de Rosacea is bijvoorbeeld de appel en de peer. Dus de appel en de peer zijn familie van elkaar, maar zijn verschillende geslachten.
Ja, de geslachtsnaam is dan in geval van de appel Malus en in geval van de peer Pyrus.
Ja, dus je hebt familie Rosacea, geslacht Malus en dan weer een schilletje verder krijg je de soort. Hè, dus we hebben de appel, geslacht Malus en dan is de soort bijvoorbeeld bij de appelbomen die wij planten de domestica, de gedomesticeerde appelboom. Je hebt ook de Sylvestris, dat is bijvoorbeeld de wilde appel. Dus dat is de soort. En als laatste, en daar hebben we het dan heel vaak over, komt dan de variëteit om de hoek kijken. Hè, bijvoorbeeld de Elstar-appel. Dus dan heb je die hele schil van familie, geslacht, soort en variëteit. En heel vaak halen we soorten en variëteiten door elkaar. Dan hebben we het over eigenlijk de variëteiten. Maar al heel vaak, hè, dus het is ook zo dat appels geen aparte familie zijn en peren ook geen aparte familie. Dus die familiegroepen die zijn eigenlijk veel groter. Daar horen veel meer dingen onder. En Stefan vertelde mij net, dat had Stefan dan weer opgezocht, van hoeveel families er in totaal wereldwijd zijn, Stefan.
Ja, ja, want het wist, had ik ook niet zo paraat hoor. Maar het wisselt nogal. Maar het is dit ergens tussen de 450 en 470 families. Wereldwijd.
Ja.
En het wisselt nogal, en dat heeft eigenlijk vooral mee te maken, hè, het is niet dat die planten steeds anders worden, maar dat heeft gewoon te maken met technologische vooruitgang. Dat we steeds beter in staat zijn om te determineren bij welke familie planten horen en daardoor verdwijnen er ook wel eens families of komen er nieuwe families bij. Dus het is een beetje een dynamisch geheel, maar orde grootte 450, 470 families op dit moment.
Ja.
Ja, en de laatste stand van kennis is dat dit dus nu beoordeeld wordt op basis van DNA.
Ja.
Dus hiervoor keek ze naar heel veel andere verschillende aspecten van een plant. Hè. Dus naar de hoeveelheid blaadjes, hoe de blaadjes ten opzichte van elkaar staan, hoe de stengel eruit ziet. Nou, weet je, er zijn echt ontzettend veel kenmerken. Maar op dit moment gebeurt dat vooral op basis van DNA. En daarom is het eigenlijk een soort van shuffle geweest ook in de families.
Ja, met regelmaat.
Ja, ja. Ja, je kan ook soms inderdaad in oudere literatuur vind je dan dat hij in een andere familie zat. Dat wil nog wel eens wisselen. Nou, er zijn er twee hele grote families, plantfamilies. De eerste is de orchideeënfamilie. Die heeft zo goed als 30.000 verschillende, zeg maar, geslachten of soorten in die familie zitten. En dat is qua diversiteit eigenlijk de grootste plantfamilie die we kennen. En de andere is de composietenfamilie. En die is qua verspreiding en eigenlijk ja, hoeveel die voorkomt op aarde de meest voorkomende. En ook ontzettend groot. Hè? Denk aan madeliefjes, zonnebloemen, paardenbloemen. Zijn allemaal soorten die onder de composietenfamilie vallen. Dus dat is een enorme grote familie.
Ja.
Binnen ja, meerjarige plantsystemen, ik noemde hem net al, heb je de rozenfamilie, de Rosacea, die eigenlijk de allergrootste is. Waarom is dit nu van belang? Hè? Waarom is het van belang dat je kan herkennen welke planten binnen welke familie horen? Nou, dat heeft ermee te maken dat een familie aan planten redelijk op dezelfde manier de voedingsstoffen binnenkrijgt en ook redelijk op dezelfde manier met dezelfde ja, zeg maar, bacteriën en schimmels samenwerkt. Niet helemaal, maar voor het overgrote deel hebben ze dus onder de grond dezelfde samenwerkingspartners.
Ja.
En dit is dus heel belangrijk om je te realiseren. Dus elke plant heeft onder de grond samenwerkingspartners, het microbioom, zoals we dat ook wel noemen, bacteriën, schimmels en archaea zijn dat de belangrijkste drie groepen. En er zijn een aantal bacteriën en schimmels die eigenlijk met alles en iedereen samenwerken. Maar voor het overgrote deel horen ze gewoon bij bepaalde plantfamilies waar ze graag mee samenwerken.
Ja, klopt.
En als je daar dus over nadenkt, dan je hebt bijvoorbeeld een boomgaard. En je hebt een fruitboomgaard. Dat is dan bijvoorbeeld de Rosacea-familie. Dan kan het zo zijn dat je qua geslachten, qua soorten, heel veel diversiteit daar hebt staan. Maar dat onder de grond die bomen allemaal redelijk met hetzelfde bodemleven samenwerken. En dat het dus onder de grond toch redelijk een monocultuur is qua diversiteit.
En, ja. En, ja. En je bedoelt dan even, om het wat concreet te maken hè, voor de luisteraars, je bedoelt dan dus een fruitboomgaard. Dus je, stel je hebt appels, peren, pruimen staan.
Ja.
Met allemaal verschillende soorten, of eigenlijk moeten we zeggen verschillende variëteiten hierin. Ja. Hè? Dus ja. Je hebt misschien wel 200 variëteiten staan in je boomgaard.
Ja.
Maar het is allemaal dezelfde familie.
Dan kun je dat eigenlijk zien als een akker met mais of een akker met aardappelen. Ja. Want het lijken allemaal verschillende bomen met verschillende vruchten daaraan. Maar onder de grond werken ze samen met hetzelfde bodemleven. En wat gebeurt er dan? Er vindt competitie plaats en concurrentie. Want al die bomen hebben ook redelijk dezelfde voedingsstoffen nodig. Die hebben ook redelijk hetzelfde bodemleven. En doen er dan ook alles aan dat zij net iets meer krijgen dan degene na zich.
Precies.
Ja. En dat zie je ook terug, vind ik zelf. Zeker de laatste jaren gaat dat verval heel, heel snel. Bij wat oudere boomgaarden of bij boomgaarden zie je vaak dat de toestand van de bomen die daarop staan nou niet echt heel erg goed is.
Nee. Ja.
Vaak in boomgaarden zijn bomen redelijk ziek, om het maar heel plat te zeggen.
Absoluut. Ja, dat is gewoon zo. De weerstand is gewoon laag daar.
Ja.
Kijk, en vraag je ook, op het moment dat je dus verschillende plantfamilies op je terrein hebt staan, dan heb je onder de grond ook meer diversiteit onder de grond. En gaan ze dan met elkaar samenwerken? Nee, nog niet gelijk. Als je een gangbare boer vraagt of die nou aardappelen teelt of wijn verbouwt, eigenlijk maakt dat niet uit. Van joh, naast mijn gewas wil ik eigenlijk dat er niks anders groeit. Want dat is competitie. Dus ja, we spuiten alles dood wat maar enigszins opkomt.
Ja.
En in de basis heeft zo'n agrariër ook vaak wel redelijk gelijk daarin. Want als de diversiteit heel klein is, dus je hebt bijvoorbeeld wel 2 of 3 verschillende plantfamilies, dan is dat nog onvoldoende diversiteit dat een soort van synergiewerking heeft. Dus dat daar een soort van samenwerking in komt.
Ja.
Soms wel, hè, maar meestal nog niet. En dat houdt dus in dat als jij inderdaad, ik noem maar wat, mais teelt en er komt ook melden op, of melganzenvoet, een onkruid. Ja, dat die inderdaad kunnen concurreren om dezelfde voedingsstoffen. Helemaal.
En vaak ook.
Sorry?
En vaak ook wat sterker zijn. Hè? Het zijn gewoon sterkere soorten.
Ja, die meer dus bodemleven hebben onder zich.
Precies.
Ja. En beter in staat zijn om die voedingsstoffen te vinden. Dus in die zin, nou, ik snap ze niet dat ze doodbuiten, maar er zit wel een logica onder van ja, die planten concurreren met elkaar. En uiteindelijk wil je dan ook vaak als agrariër dat alleen jouw gewas het overleeft en dat alles andere wat opkomt weg moet.
Ja. Ja. Ja, je ziet in de landbouw nu wel meer en meer proeven ontstaan, hè, met bijvoorbeeld onderzaaien. Dus om even weer die maisakker als voorbeeld te nemen. Dan wordt daar een andere plant ondergezaaid. Een grassoort, ja. of een klaver. Maar het lastige is, hè, zeker als je, nou, wat we jullie in deze aflevering proberen uit te leggen, als je dat eenmaal weet, dan weet je eigenlijk dat die proeven waarbij er één soort gewas ondergezaaid wordt, weet je eigenlijk, kun je al voorspellen wat er gaat gebeuren. Namelijk, die gaat proberen te concurreren met het gewas. Dus die proeven zijn eigenlijk aan de voorkant al, ja, een beetje gedoemd om te mislukken.
Ja.
omdat je je eigen probleem aan het creëren bent. Wat we jullie vandaag gaan uitleggen is, als je dat zou doen met dus een mix van gewassen uit verschillende plantfamilies, is het veel kansrijker.
Ja. Ja, en dan heel specifiek te zijn, hè, er is best wel wat onderzoek naar gedaan in verschillende delen van de wereld. En die laten eigenlijk zien, op het moment dat je minimaal 7 plantfamilies op je terrein hebt staan, of in ieder geval redelijk dicht bij elkaar hebt staan, ik zal zo wat concreter uitleggen, dan gebeurt er iets bijzonders. Dan wordt de diversiteit aan verschillend bodemleven, bacteriën en schimmels zo groot, dat ze niet meer alleen maar voor de plant gaan samenwerken waar ze bij horen, maar dat ze eigenlijk in totaliteit met elkaar gaan samenwerken om alle planten die op het terrein staan te helpen.
Ja. Ja.
En dat is fenomenaal, want daarmee verandert eigenlijk compleet alles ook boven de grond en ook onder de grond ten goede. Hoe moet je dat zien? Nou, stel je voor, je hebt een appelboom, Rosacea, en die heeft bodemleven en appels hebben redelijk veel calcium nodig. Dus daar zitten best veel bacteriën en schimmels die redelijk goed zijn in het zoeken naar calcium. Nou, stel je voor, je hebt ook een honingbes, Campofolie-familie, en honingbessen die hebben redelijk veel kalium nodig. En dan hoort dat dus bij die familie allerlei organismen die redelijk goed zijn in het zoeken naar kalium. Nou, en ga zo maar door voor al die verschillende families. En dan komen ze bij 7 families onder de grond en dan zeggen ze eigenlijk tegen elkaar, hey, misschien is het handig als wij met elkaar gaan samenwerken. En ik zie dat de appelbacteriën en schimmels heel goed zijn in het verzamelen van calcium, als die dat nou eens gaan doen voor al die planten. En dan gaat de honingbesfamilie voor alle planten op zoek naar kalium. Waardoor al die planten veel efficiënter hun nutriënten krijgen. En dat is letterlijk wat gebeurt.
Ja.
En dat is het blijft magisch. En met een heel duur woord hebben de Engelsen daar het woord quorum sensing voor gemaakt. Hè, quorum van quota en dan sensing van elkaar aanvoelen. Sensing, denk ik. Kijk even naar jullie of ik nog een andere.
Ja.
En je kan dat vergelijken. Ik ben toevallig ook imker, met de manier waarop bijvoorbeeld bijen samenwerken. Als je een imker vraagt van hoeveel bijen heb jij, dan zal die altijd zeggen, ik heb 3 volken of 10 volken. Of hij zal nooit zeggen, nou, op dit moment heb ik 86.522 bijen. Want een volk bijen, afhankelijk van wat er nodig is, werken ze met elkaar samen. En zijn die bijen of aan het schoonmaken, of de eieren aan het verzorgen, of eten zoeken. En dat gebeurt er dus eigenlijk voor het totale bodemleven onder de grond ook bij minimaal 7 families.
Ja. En het is eigenlijk wel bijzonder als je bedenkt dat er dus een... mensen zijn er altijd wat allergisch voor, hè, maar er zit een zekere intelligentie in het bodemleven. Hè? En het is, en we weten eigenlijk nog niet eens waar het zit. Hè? Zit het in het bodemleven, zit het in de plant of zit het in het geheel?
Ja.
Maar er is een zekere intelligentie die op een gegeven moment zegt, goh, als we nu met zoveel zijn, is het handiger om samen te werken dan om elkaar tegen te werken. Ja. Want dan worden we met z'n allen daar beter van als heel systeem. En dan groeien we misschien allemaal als individu iets minder hard. Maar als geheel systeem hebben we veel meer kans om te overleven.
Ja. Ja, want ik noemde net de voorbeelden van nutriënten zoeken. Maar datzelfde geldt ook voor het weren tegen ziektes en plagen. Het beschermen van de planten tegen ziektes en plagen. Het beschermen van elkaar. Dus dat hele aspect.
Ja.
Ja, ja, dat gaat in plaats van dat ze dat allemaal individueel als groepjes doen voor de eigen plant. Gebeurt dat als een totaal systeem. En dan kun je natuurlijk echt spreken van dat je systeem of dat je project, of dat nou een voedselbos is of een moestuin, één geheel wordt. Dat het één werkende, hoe zeg je dat? Één werkende...
Ja. Systeem. Ja, het is, wordt. Ja, we hebben daar niet een heel veel beter woord voor.
Nee.
Dus ja, wat een ecosysteem, ja. Hè, met een mooie woord.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou ja, en een van de organismen, hè, daar hebben we natuurlijk het er vaker over gehad. Een van de organismen die hier een essentiële rol in spelen zijn de mycorrhizale schimmels.
Ja.
De schimmels die in staat zijn om flinke afstanden af te leggen in de bodem. Daardoor een symbiose aan te gaan met meerdere planten. Hè. Dat doen niet alle mycorrhizale schimmels. Maar sommige wel. Hè. Dus sommige gaan een samenwerking aan met meerdere planten en ook over de verschillende families heen. Dus die kun je eigenlijk zien. Hè, het woord World Wide Web komt daar vaak weer om de hoek kijken. Hè. Zij vormen bijna een soort van het internet door de bodem heen tussen al die planten. Waardoor vocht, waardoor voedingsstoffen, maar ook waarschijnlijk signalen heel snel heen en weer gegeven kunnen worden tussen de planten.
Ja. Ja, en er is één hele belangrijke maar. Er zijn er misschien wel meer. Maar de belangrijkste is wel, dit gebeurt alleen als de planten individueel al een redelijk actief, sterk en divers bodemleven hebben. Dus op het moment dat er relatief weinig bodemleven is en planten zijn niet in een al te beste gezondheid en zijn eigenlijk aan het overleven, dan hebben ze ook niet heel veel bodemleven. En dan zijn de aantallen te klein om die samenwerking op te starten.
Ja.
En in negatieve zin kan ik dat uitleggen met bijvoorbeeld griep. Want die doen hetzelfde. Hè, wij hebben, is griep een bacterie? Weet ik eigenlijk niet. Ja, in ons lichaam. En op het moment, die hebben we allemaal
soms een virus.
Virus,
hè?
Ja. Die zitten in ons lichaam en die werken eigenlijk allemaal individueel. En als die aantallen vrij klein zijn, dan kunnen ze niks aanrichten. Dus dan voelen we ons goed, zijn we niet ziek. Maar op het moment dat die aantallen heel groot worden, dan gaan ze op een gegeven moment met elkaar samenwerken. En dan krijgen wij de griep.
Ja.
En dat kan dus ook alleen als de aantallen heel groot worden. En bij ons is het natuurlijk een negatief effect. In de grond heeft het dan een positief effect. Wat dus ook weer alleen maar kan gaan werken als er al heel veel bodemleven is. Dus de diversiteit is een eerste stap in families. Maar dan moeten de planten ook nog eens een keer al redelijk veel bodemleven hebben. En dat krijgen ze alleen maar als de planten al in een redelijk goede gezondheid zijn.
Ja, en we hebben de vorige keer gehad over het voeden van je planten.
Ja.
Hè? Dus op het moment dat je systeem nog niet zo goed op orde is, is het dus nogmaals de noodzaak om dat wel te doen. Want daarmee geef je ook een boost aan je bodemleven.
Ja. Nou, en nou komt een ander aspect om de hoek kijken. En Stefan die begon daar ook al een beetje over. Dat is natuurlijk de vraag van hoe ver of hoe dichtbij moeten planten dan bij elkaar staan in die 7 familiegroepen om dit effect te krijgen? En zeker in meerjarige systemen ben je vooral afhankelijk van de mycorrhizale schimmels. Want hoe meer mycorrhizale schimmels je hebt, hoe groter de afstanden tussen deze planten kunnen zijn om wel dat effect van die 7 te hebben. Omdat die over grote afstanden informatie uitwisselen, zelfs bacteriën uitwisselen. En dan gaat het feestje van start. Maar helaas, in Nederland zijn op heel veel plekken nauwelijks nog mycorrhizale schimmels actief. Dus op het moment dat jij een nieuw systeem begint, of dat nou een moestuin is, of een voedselbos, of een agroforestisch systeem, dan zijn er eigenlijk niet tot nauwelijks nog mycorrhizale schimmels.
Ja. Dit heeft te maken, even met voor de mensen die alleen deze aflevering luisteren, dit heeft te maken met de hoge fosfaatgehaltes in onze bodem.
Ja.
Dus we hebben in Nederland zitten we op een behoorlijke fosfaatbel, Die danken we grotendeels aan onze landbouw. En fosfaat is immobiel in de bodem. Dus als het er helemaal in zit, blijft het er ook in zitten. En een van de belangrijkste functies van mycorrhizale schimmels is het mijnen van fosfaat. Maar als je dus al heel veel fosfaat in je bodem hebt zitten, dan hebben die mycorrhizale schimmels eigenlijk geen functie. En ja, sterven ze uit.
Ja.
En daardoor, dat is eigenlijk de reden waarom we zo weinig hebben in Nederland.
Ja. Ja. En dat houdt dan weer in dat dit fenomeen of niet voorkomt, of de diversiteit in je planten moet zo groot zijn dat de wortels van de planten elkaar letterlijk kunnen raken. Die zeven van, ja, en de families. En dat betekent dus dat je op een heel klein oppervlakte elke keer waanzinnig veel diversiteit nodig hebt om dat te bereiken. En dat is best een uitdaging en is eigenlijk niet altijd mogelijk. En dus ook dit is in praktijk fantastisch. Het quorum sensum, die quota van bodemleven die dan met elkaar na een bepaald quota gaan samenwerken. En het is te realiseren, maar is in Nederland echt een uitdaging. Laat nog even staan over de hoeveelheid bodemleven, die we in Nederland vaak ook niet heel hoog meer is en niet heel veel diversiteit. Maar er is een markt die hierop inspeelt. En dat is de markt van de groenbemesters. Ja, wat zijn groenbemesters? Nou ja, dat zijn zaden die je zaait. De naam komt omdat dan de agrariër gewoon zijn land zeg maar groen wil hebben, bijvoorbeeld in de winter. En daarna het weer kan onderploegen en een gewas kan zaaien. En zeker bij agroforestry systemen en voedselbossen zie je dat in ieder geval wij altijd groenbemesters inzetten. Niet alleen om de bodem te bedekken en om organische stof op te bouwen en al die andere goede dingen. Hè, dat je dus ook suikers hebt van planten die de bodem ingezet worden. Maar vooral ook omdat je met die groenbemesters, omdat daar een hele hoge diversiteit aan families vaak in zit, al gelijk naar die zeven families gaat. En als die dan tussen de jonge boompjes worden aangeplant en je gaat eens tellen naast jouw appelboompje wat daar allemaal aan groenbemestende soorten opkomt, dan kom je er wel aan.
Ja.
Ja.
En ja, wij hebben hier ook even zitten tellen. Want we waren ook wel nieuwsgierig, hè?
Ja.
Maar gelukkig komen wij er nu ook gewoon ruim aan.
Ja, we redden het wel ruim.
Ja, precies. Dus dat is heel fijn. Maar dat komt ook wel omdat we inderdaad ook die groenbemesters in het begin gewoon gelijk gezaaid hebben. En op hebben laten komen en ook hebben laten staan.
Ja.
Ja.
Nou, en je kunt behoorlijk veel doen met pioniers. Hè, met wijkers, zoals we in voedselbosland ook veel noemen. Omdat in eigenlijk de standaard bomen die we daaraan planten, elzen, wilgen, berken, populieren, acacia's, iepen, lindes, met wat ik nu al noem, heb ik al een aantal families opgenoemd.
Ja.
Dus alleen daarmee al kun je ook al behoorlijk wat families toevoegen.
Ja, ja, en eigenlijk geven wij ook standaard dat advies altijd. Hè? Dus ik was vorige week ook bij een voedselbos kijken en dat was nu 2 jaar oud. En nou, het ging redelijk, maar nog niet fantastisch. En daar was het advies van plant om je notenbomen zeker, maar ook om je fruitenbomen, eigenlijk in een cirkel 5 verschillende pioniersbomen. Want samen met die boom die jij dan in het midden hebt staan, en met een beetje mazzel zijn het dan al 6 families. Nou, als je dan ook de grassen er nog tussen hebt, zijn we vaak niet heel blij mee. Maar dan zit je al aan die 7.
Dan zit je aan die 7, absoluut.
Dus families tellen redelijk dicht rondom je boompjes is daarom best wel een soort handigheidje om je dat aan te wenden. Om eens te kijken van hoeveel diversiteit heb ik eigenlijk staan. Want heb je het over diversiteit, heb je het dus eigenlijk over familiegroepen. En niet over geslachten of soorten en zeker niet over variëteiten.
Precies.
Nou, nog even naar die groenbemesters, die verkopers zijn ook niet gek. Kijk maar eens op de kant-en-klare zakken. Daar wordt eigenlijk standaard reclame gemaakt van hier zitten minimaal 7 familiesoorten in. De meeste groenbemesters die in Nederland verkocht worden, maken daar inmiddels al gewoon reclame mee. Van hier zitten 7 families in, of hier zitten 10 families in, of hier zitten er 12 in. Deze mensen snappen ook van dit werkt gewoon goed.
Dus helemaal eens.
Dat is handig. Ja. En koop dan kant-en-klare mengsel, zou ik zeggen, als je zelf niet precies weet van welke groenbemester in welke familie valt.
Ja.
Ja, klopt. Eens is vaak ook de goedkoopste. En zeker een tip, hè, als je enige oppervlakte hebt, hè, dus zeg maar vanaf een half hectare bijvoorbeeld, kijk even in de hoek van de landbouw. Want als je dit gewoon op internet een zakje zaad bestelt, is het ontzettend duur.
Ja.
Terwijl als je even bij de landbouwtoeleveranciers kijkt, dan is een 25 kilo zak groenbemesterzaad aanzienlijk goedkoper.
Ja, ja, en je kan dus biologisch zaden voor 100 euro kun je een hectare volleggen, zeg maar.
Met gemak, ja. Met gemak inderdaad. Dus, ja. Dus, maar dan, en dan, dat klinkt heel veel, hè? Dan heb je 25 kilogram zaad. Ja, zaai het dan maar gewoon wat dichter, zou ik zeggen. Maar je bent alsnog goedkoper uit dan dat je het probeert met 200 of 300 gram zaad te kopen. Want daar zit heel veel maatwerk in voor zo'n leverancier. En daardoor wordt het gewoon veel duurder.
Eens. Ja. Eens. Ja. Nou, we even terug, hè, want ik ben natuurlijk van de meerjarige systemen vooral. Van de voedselbossen en agroforestry. En misschien is het goed om de meest voorkomende families nog even door te lopen. Dat we ook een beetje weten van, ja, welke families hebben we het nou over en wat heb je nou staan? Nou, we hadden het al over de rozenfamilie, de Rosacea. Dit is een waanzinnig grote familie als je kijkt naar eetbare vruchten. Ja. En dus maar één familie. En dus dat is altijd heel goed om in de gaten te houden van, heb ik heel veel Rosacea staan? En of heb ik ook nog heel veel andere families? Nou, wat is Rosacea? We noemden het net al. Al het steenfruit en al het pitfruit. Dus steenfruit is de kers, de pruim, de abrikoos, maar bijvoorbeeld ook de amandel. Die hoort onder de Rosacea. Want we eten eigenlijk de pit, hè, van het vruchtje.
Ja.
Pitfruit, de appelpeer, mispel, meidoorn zijn daar allemaal voorbeelden van. Maar denk bijvoorbeeld ook aan frambozen en thaiberries en bijvoorbeeld ook aardbeien, de appelbes, ja, de sierkwee, ja. Allemaal Rosacea. En ik ben er nog heel veel vergeten, maar omdat je een idee hebt van, oh ja, wacht even, dat is dus eigenlijk maar één groep aan planten. Die hoort allemaal tot dezelfde familie.
Ja, ja, dus kijk, als je dit luistert, hè, kijk eens even door je voedselbos, je tuin, je project wat je hebt. En kijk eens even wat je wegstreept feitelijk met deze ene familie.
Ja.
Dan heb je heel veel van je planten aangetikt.
Ja, want we denken altijd dat we heel veel diversiteit aan planten. Ja. En zeker in de wat grootschaligere projecten waar de diversiteit natuurlijk qua soorten minder groot is. Zie je vaak dat deze helemaal met kop en schouders erboven uitsteekt. En is het vaak nog een uitdaging om aan 7 families te komen.
Ja, ja. Ja. Ja, en waarom, voor de heer doorgaat, Martijn, en waarom hameren we hier nou extra op? Het voordeel van de familie is, hè, ze werken samen met hetzelfde bodemleven. Het nadeel is, daarmee zijn ze ook vaak vatbaar voor dezelfde ziekte en plagen.
Ja.
Het is die wisselwerking is er. Dus je hebt dan, hè, dus als je nu eens even nadenkt, alle planten die Martijn net opgenoemd heeft, die hebben allemaal ook last van ongeveer dezelfde ziekte en plagen.
Ja.
Dat betekent, als je dus wat zwakkere planten hebt en je krijgt zo'n ziekte, dan heeft die heel veel keus qua planten om op over te springen. Want zo'n beetje elke kant waar hij naartoe beweegt, staat familie waar hij ook uit de voeten kan.
Ja.
Dus dat is ook nog een nadeel van maar één heel veel van dezelfde familie hebben staan. Ze zijn ook kwetsbaar voor hetzelfde.
Ja, en om een voorbeeld te geven, pakken we nog één familie erbij. Dat is de walnootfamilie, de Juglans. Nou, dat is natuurlijk de zwarte walnoot, de Europese walnoot, maar bijvoorbeeld ook de pekan en de hikan vallen daaronder. Stel, je hebt een agrarisch voedselbos met walnoten, appels, peren, pruimen, frambozen, bramen, appelbessen, meidoorns. Ja, misschien dat, hè? Dus niet te veel soorten. Ja. Dan heb je dus twee families. Dan heb je die walnoot en de Rosacea.
Ja. En dan groeit er vaak nog gras onder, dus dat is drie.
Drie. Waar ik naartoe wil, dan heb je wel die drie lagen, of misschien zelfs vier, hè? Met de walnoot, de appelbomen. Stel dat je de meidoorn hebt, is de grote struiklaag. En de appelbessen en de frambozen zijn dan de vierde laag. Dus volgens de definitie mag je praten over een voedselbossysteem. Maar dan kun je echt vraagtekens stellen bij de diversiteit. Mag je dan ook van een voedselbossysteem spreken? En ik denk het niet, als je het aan ons drieën vraagt. Nee.
Nee. Nee.
Dus goed, de walnoot is een aparte familie. Misschien wel grappig, de duindoorn is ook een aparte familie. Met de duindoorn en de olijfwillig als twee bekende soorten. Dat is natuurlijk ook de reden dat die allebei aan zogenaamd stikstoffixatie doen. De ribes, dat is wel ook een aparte familie. Dus de zwarte bes, de rode bes, de kruisbes, die bessensoorten, ja. Die vallen er apart bij, apart onder. Andere bes, de honingbes, is de Campofuli familie. Dus dat is ook wel weer een andere familiegroep. Dus het is mooi om, bij te zetten. Nou, heb je de goede grond daarvoor die wat zuurder is, dan kan je denken aan blauwe bessen, cranberries en dat soort dingen. Die vallen onder de heidefamilie. Ja. Maar kan lang niet bij iedereen. Nou, dan heb je nog de moerbijenfamilie met vijgen en moerbijen. Tamme kastanjes zijn ook een eigen familie. Ook wel napjesdragers genoemd. En we gaan ze sowieso toch al niet in eetbare systemen aandragen. Maar de paardenkastanje valt onder een compleet andere familie. Dus die kan je dan wel weer als extra boom voor familiediversiteit aanplanten. Er zijn er nog wel een paar meer. Maar ik denk dat dit al de belangrijkste zijn die we in een voedselbossysteem aanplanten. Dus je komt in een voedselbos, kun je naar 10, 15 familiegroepen vaak gaan. Met enige gemak. Alleen de vraag is dan wel, zeker bij wat grotere projecten, hoe ver staan de bomen van elkaar af? En hoe staan ze ook in het ontwerp van elkaar af? Want als ze te ver van elkaar afstaan en je hebt nog niet die mycorrhizale schimmels, en ga er in het begin maar vanuit dat je die nog niet hebt, dan kan je eigenlijk dus nog niet van dat diverse systeem spreken. En dan heb je dus wat anders nodig om naar die diversiteit te halen.
Absoluut. En je ziet tegenwoordig natuurlijk ook veel, omdat je voedselsystemen, als ze wat groter zijn, dat je ze ook nog oogstbaar wil maken. Hè? Dus dat maakt ook dat heel veel van dezelfde soorten in dezelfde rij staan.
Ja.
En daarmee heb je dus eigenlijk je diversiteit weer teruggebracht tot 1 of 2.
Ja,
per rij, omdat ze dus niet bij elkaar komen.
Nee.
Eens. Qua wortels. Ja. Dus dat moet je
met
goed
dan
beseffen.
Ook nog rijen van, nou vaak al gauw 1 meter of 3, 4 minimaal ertussen.
Precies.
Omdat mensen er tussendoor willen rijden.
Ja.
Geen mycorrhizale schimmels. Nou, het duurt een heel eind totdat die wortels over die 3 meter, 4 meter bij elkaar zijn gekomen.
Ja.
Plus wat jij al zegt, Cindy, dan staat er dus dezelfde soort appel, vaak dezelfde variëteit appel in één rij.
Ja, precies. Ja.
En daarnaast een pruim en daarnaast een peer. Ja.
Precies. Weer dezelfde families.
Ja. Dus we vallen een beetje in herhaling, maar het is wel een belangrijk punt. Hè? Want we doen best wel vaak met opgeheven hoofd over van wij planten in agroforestry en voedselbossystemen heel veel diversiteit en we doen dat een heel stuk beter dan alles om ons heen. Nou, dat klopt op zich en dat is op zich ook waar. Wel belangrijk om dit in oogschouw te houden. Want het kon nog wel eens vies tegenvallen als je echt naar de diversiteit gaat kijken.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Ja, eens.
Nou, ik denk dit...
Vallen alle drie stil op hetzelfde moment. Ja.
Dus misschien een teken. Hebben we alle stappen behandeld over plantfamilies, de link naar agroforestry en voedsels. Maar dit geldt dus ook voor je moestuin. Hè? Dus misschien is dat nog onderbelicht. Maar daarom zie je vaak in natuurlijke moestuinen en in permacultuursystemen dat ze proberen ook in moestuinen zoveel mogelijk diversiteit door elkaar heen te planten. Want ook hier geldt ditzelfde principe.
Ja, eens.
En daar is het aanzienlijk moeilijker. Wil je het nog een beetje oogstbaar houden? Ja, dus er zijn er wel die systemen. Maar als ik ook naar onze eigen moestuin kijk, wij doen wel aan intercropping, zoals het dan mooi heet in het Engels. Hè, dus dat je eigenlijk verschillende soorten tussen elkaar doorzet. Maar dat doen we vooral om op het oppervlak zoveel mogelijk te benutten. Maar dat doen we niet echt om daar 7 plantfamilies tegelijk op hetzelfde stukje te hebben. Kijk ik Cindy even aan? Maar...
Nee, nog niet. En we proberen dat wel iets meer te doen, maar dat is ook een ontwikkeling. Ja. Dus klopt. Nou ja, wat we denk ik nog niet genoemd hebben, is hoe heet deze wetenschap dan, het van dat hele indelen? En dat is misschien gewoon goed om een keer gehoord te hebben, zodat je het zelf ook kunt opzoeken. Dat is de taxonomie. Ja. Dat is de wetenschap van het indelen van complexe systemen eigenlijk. En ook dus de hele... plantfamilies, bomen, noem maar op, zeg maar. Dat is natuurlijk heel complex. Dat is ontzettend groot. Er zit heel veel in. Dus die hebben ze geprobeerd in te delen. Dat is dus ook onder andere de taxonomie. Dus dat is dan een woord wat je een keer gehoord hebt. En mocht je het interessant vinden, kun je denken, daar duik ik nog eens even in.
Ja.
Ja. Nou, de moraal van het verhaal, probeer zoveel mogelijk diversiteit in families aan te planten. Lukt dat niet of niet helemaal, zeker niet in het begin met plantafstanden in agroforestry en voedselbossystemen? Laat je dan helpen door het zaaien van groenbemesters en alsjeblieft zoveel mogelijk diversiteit aan pionierende bomen ook planten. Niet alleen maar elzen of wilgen of wat dan ook. Nee, ook daar naar 7, 8 verschillende familiegroepen. En zet die in je hele systeem kriskras door elkaar. Want dan gaat dus de diversiteit onder de grond vele malen groter worden en gaat alles vele malen makkelijker.
Ja. En mocht je hier nou nog vragen over hebben, dan kun je ons altijd bereiken op podcast@bodemenplant.nl.
Ja.
Oké.
We horen graag. Nou, tot de volgende.
Tot de volgende.